Welke dag is het vandaag?
De linkse mannen lossen het op.
Is er een parallel te trekken tussen koeien en politici?
De linkse mannen lossen het op.
Komt er dan echt een nieuwe financiële crisis aan?
De linkse mannen lossen het op.
Ik heb gelezen dat er iemand in de hoek stond te pissen, dat er flessen wijn zijn gejat.
De linkse mannen lossen het op.
Wordt u gewaarschuwd voor loslopend vee?
De linkse mannen lossen het op.
We zoeken deze twee mannen in verband met een inbraak. Weet u wie de inbrekers zijn of heeft u ze misschien gezien?
De linkse mannen lossen het op.
Hallo, hallo. Welkom bij...
De linkse mannen.
Welkom bij De linkse mannen lossen het op. Aflevering 1 van 2022.
Seizoen 4, hè?
Is dat zo? Ik ben de draad kwijt.
Seizoen 4.
Seizoen 4. En het viel ons op dat wij altijd een uitzending hebben gehad... of een podcast hebben opgenomen of een aflevering hebben gedaan... op de grens van een lockdown of een versoepeling. En dit is eigenlijk wel...
Wij zijn een soort van... Wij zijn de transitie.
Ja, dit is wel meteen de mooiste editie eigenlijk... die we ooit hebben gedaan in dat licht.
En een geweldige dag voor de wind.
En een geweldige dag voor de wind.
Windenergie.
Linkse mannen zijn
hele
blij.
Mooie dag. Ja. Ja.
Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Een andere keer wel. We gaan het vandaag hebben over wooncoöperaties. Met deze twee heren naast ons. Die we zo meteen verder en uitgebreider aan jullie gaan introduceren. Maar ja, het heet de linkse mannen lost het op. En in die traditie lossen we ook altijd eventjes aan het begin van zo'n aflevering een probleem van elkaar op. Ja, je moet wat. We zien elkaar ook niet elke dag. Dus Wilbert, kan ik nog iets voor je oplossen?
Ja, ik maak me ernstig zorgen over de gentrificatie van de podcast in Nederland. Het is Gijs, het is Marcel, het is Teun, het is Bram. En ik zou kunnen zeggen dat ik met de naam Wilbert nog enigszins aan inclusiviteit bijdraag, maar niet echt.
Witte mannen achter een microfoon eigenlijk geworden.
Zeker,
hè? Ja. Ja, ja. En daar zitten wij weer met z'n vieren, zou ik willen zeggen.
Zeker. En wij zijn ook voornemens er een wekelijkse podcast van te maken, ja, van weer twee
witte mannen. Maar ik moet ook vele verzoeken. En ik wil ook wel zeggen dat het ook wel zo is dat wij zijn eigenlijk dom geweest. Want wij zijn in 2018 hiermee begonnen. Als we toen dit hadden gemunt, dan waren we de eerste witte mannen geweest. Met een
dan had jij nu
podcast.
Bij podcast over media Alexander en Ernst-Jan helemaal kapot kunnen maken. Ja, zoals Marcel heeft gedaan.
Ja, ja. Ja. Nu ga je allemaal voornamen. Ja. Misschien hebben mensen geen idee.
Een man
over
die
wie
Marcel
hebt.
Van Roosmalen okay. Heet.
Ja, ja. Goed.
Een witte man.
Maar wat is het probleem? Ja, dan moeten dus minder witte mannen podcasten maken.
Ja, ja, dat is je oplossing.
Maar dan moeten wij eigenlijk hiermee stoppen. Dat scheelt al twee.
Ja.
Een beetje een moeilijk begin van deze aflevering.
Ja.
Oké. Okay.
Maar dat is jouw oplossing. Je hebt geen andere oplossing.
Nee. We hebben het na afloop nog wel even over dan.
We gaan niet stemmen. Dat lijkt me geen goed idee. Dan gaan we onderuit. Heb jij nog een probleem?
Nou ja, ik ben een beetje uit de politiek uitgezoomd de laatste tijd. Omdat ik gewoon er niet meer tegen kan. Misschien is het voor vele mensen herkenbaar. En ik las gisteren een deel van het boek Uitgewoond. Een goede tip voor jullie ook, van Cody Hoogstenbach, de stadsgeograaf van Amsterdam. Dat gaat eigenlijk ook over dit onderwerp. Aan te bevelen boek om te gaan lezen. En hij zei, naast natuurlijk dit boek wat op tafel ligt. En hij schreef in het boek, hij citeerde een Franse auteur, ik ben zijn naam vergeten.
Édouard Louis.
Dat voor het gemak noemen we hem Édouard Louis.
Is in ieder geval een linksauteur.
En hij zei...
En hij komt uit Frankrijk.
Hij zei dat het eigenlijk dat ik dat dan doe, dat ik uitzoom... en ik de keuze maak om het even lekker te laten... en me niet meteen mee te bemoeien en even niks van te vinden... dat het juist eigenlijk weer een heel erg een privilege is. Omdat namelijk blijkbaar in mijn leven... de politieke beslissingen die gemaakt worden mij niet raken. En toen voelde ik me heel erg betrapt. Toen dacht ik, ja, dus eigenlijk moet ik me er wel druk over maken. Want het gaat wel over, nou ja, zeg maar mensen die in een minder geprivilegeerde setting zich begeven dan dat ik mij begeef.
Ja.
Dus, maar ik heb er niet zoveel zin in, want ik word er gewoon agressief van als ik het op Twitter volg of als ik het NOS-journaal kijk.
Ja, ken je in die rol.
Ja, dus ja. Wat moet ik hiermee? U mag erover meepraten als u wil. Slaan.
Ja.
Slaan. Wie moet ik slaan dan?
Ik denk een bokszak.
Maar dat lijkt me voor thuis een heel verkeerd... Oh, gewoon gaan boksen. Ik wil, als het advies is slaan, dat zou mijn vriendin niet blij mee zijn, denk ik.
Nee, je bent Leo Kleine niet, toch?
Nee, ik ben Leo Kleine. Ik ben Leo Kleine niet, meneer.
Maar ik heb denk ik wel een oplossing. Ja? Want als ik jou een beetje ken, dan ben jij een man van bewustzijn.
Ja?
En volgens mij, als je bewust bent van je privilege, dan ben je al een heel eind, hè? Zo, om met Joris Luijendijk te spreken.
Oh, ja. En dat is toch eigenlijk de koning nu van het privilege. Zeker. Op dit moment. Ja. Dus de gids in donkere dagen.
Nou,
goed.
Alweer twee problemen opgelost. Nou. Maar wat lossen we nou eigenlijk echt op vandaag, Bram?
Nou ja, dat op de Nederlandse woningmarkt, dames en heren, iets fundamenteels misgaat, daar kan niemand meer omheen. Betaalbaarheid, kwaliteit, diversiteit, alles staat onder druk. Met name de stedelijke middengroepen komen in de knel. Niet alleen de woningmarkt zit op slot, ook de manier waarop we erover nadenken.
Ja, maar gelukkig kan het anders.
Zeker.
Burgers die het heft in handen nemen en samen ondernemend voorzien in betaalbaar en aantrekkelijk wonen. En dat noemen ze ook wel wooncoöperaties. In Duitsland en Zwitserland doen ze het al jaren. En in hun recent verschenen boek Operatie Wooncoöperatie laten Arie Lenkeek en Peter Kunsli, die zit hier naast ons, zien hoe we ook in Nederland deze weg in kunnen slaan. Daarover gaan we met ze in gesprek. En met wie verder, Bram?
Daar gaan we nog daarna over praten. Gaan we de situatie hier naar Groningen verplaatsen. En dan gaan we praten met Suzanne Wieniga. Zij is directeur-bestuurder van CUB. En met wethouder Roeland van der Schaaf. Maar eerst dus met deze twee heren die dit boek hebben geschreven. Recent verschenen. Misschien aardig, ga even dicht zeg maar, tegen de microfoon aankruipen. Het is een beetje alsof je bij een gemeenteraadsvergadering zit.
Bram en ik zijn altijd erg op elkaar gericht. Maar jullie mogen je ook.
Je hoeft de knopje niet in te drukken. Dat hoeven we niet. Okay. Want jullie hebben allebei ook een achtergrond, nou ja, in het wonen zou je kunnen zeggen. Peter, zou je iets kunnen vertellen over wat je hebt gedaan in deze branche?
Ja, ik ken Groningen goed. Ik heb mijn vinger opgestoken toen het landelijk ombudsman bewonerskundige voor Noord-Nederland vroeg. Mijn broer die woonde hier in Middelstum. Ik heb hier altijd graag gezeten. Dus ik ben hier als bewonerskundige begonnen. Ik ken de oude wijken van Groningen goed. Directeur bij Gruno geweest ook heel lang.
En toen, nu Nijenstee dus?
Nu Nijenstee, ja. We zijn natuurlijk allemaal gefuseerd. Hè. Ja. We zijn al heel groot geworden. Naar Rotterdam gegaan. En veel in de woningbouw gezeten. En uiteindelijk samen met Arie, die heb ik ook in Roombeek gezeten. Waar we hebben gezien wat een mooie stad je krijgt als burgers de stad bouwen. Dat is daar gebeurd, hè. En eigenlijk is wooncoöperaties net zoiets, hè? De burgers de stad gaan bouwen, het heft in eigen hand nemen en zorgen voor betaalbaar wonen, waar niet mee gespeculeerd wordt.
Het heeft van politieke, lijkt net wat je zo van partijprogramma meteen in een zin moet. Ja, vroeg je jezelf voor te stellen, je hoeft niet te pitchen, je krijgt alle ruimte zo meteen.
Nee, maar goed, dat intrigeert me.
Stem Peter Kunsli.
Het is wel begrijpelijk, hè, want jij onderbreekt mensen doorlopend, dus ik begrijp de rol van Peter wel op dit moment.
Maar ik wil eerst van Arie horen, wat zijn zeg maar achtergrond is in het wonen?
Ja, nou ja, goed. Ik ben zelf, als het over het wonen gaat, ik woon in Rotterdam in een heel fijne woning, een MGE-woning. Dat is een woning die ik kon kopen toen ik daar kwam, met een korting op de getaxeerde marktwaarde. Als ik hem nu weer verkoop, dan moet ik ook weer die korting eigenlijk weer terugbetalen. Dus in zekere zin, het is een beetje een ingewikkelde vorm, maar dat maakt het voor mij mogelijk, toen ik als starter op de woningmarkt kwam, om relatief makkelijk in te stappen.
Waar staat MGE voor?
Maatschappelijk gebonden eigendom. En eigenlijk is die term, maatschappelijk gebonden, dat zingt ook weer door ons boek heen. En ik heb daar veel over nagedacht, want je ziet dat zijn dus woningen die van de corporaties zijn. De corporaties bieden dat aan op die manier, om als het ware makkelijker te maken om woning te kopen of in te stappen. Maar het is een koopwoning. Dus het gaat over die waardestijging die erin zit. En het gaat over dat die waardestijging voor een deel naar mij toe kan, maar ook voor een deel weer dus maatschappelijk gebonden blijft. Nou, dat is misschien een ingewikkelde formule, maar je ziet dat dus een van de duizenden Nederlandse mengvormen is om tussen huren en kopen en tussen betaalbaar maken van de woningmarkt een soort padje te vinden. En ik denk dat veel steviger kan en dat veel maatschappelijk gebondener kan dan de vorm waar ik in zit. En dat is dus een van de redenen om ook met dit boek aan te
starten. Volgens mij zijn we bij het boek aangekomen. Hè? Ja. Nu heel organisch ook. Hè?
Ja. Ja. En dat begint met eigenlijk een hele mooie schets van waar komt die wooncrisis nu vandaan? Wij geven altijd het kapitalisme de schuld. Is dat ook dit keer weer de culprit?
Nou, je zou kunnen zeggen, jullie haalden natuurlijk net het boek van Cody Hofsbach aan, die heel duidelijk zegt. En dat zeggen wij in dit boek ook. Er zitten een aantal echt fundamentele politieke keuzes die zijn gemaakt. En die worden ook tot op de dag vandaag worden ze eigenlijk opnieuw gemaakt en blijven ze. En dat heeft te maken met een sterk geloof in dat de markt het kan oplossen. Nou, we hebben gezien dat de markt zijn kans heeft gehad. En onze woningen zijn niet diverser, zijn niet beter van kwaliteit en zijn niet goedkoper geworden, maar eigenlijk alles de andere kant op bewogen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant is gewoon die prachtige Nederlandse volkshuisvesting die voor een brede groep toegankelijk was. En die in de steden een brede opvatting ook had. Wat moeten we doen? Niet alleen betaalbare woningen aanbieden, maar ook gemengde wijken en veerkrachtige wijken. En de voorzieningen die daarbij horen. De scholen, de maatschappelijke vastgoedvoorzieningen. Ja, dat is ook als het ware allemaal in een heel nauw steegje wat doodlopend lijkt te zijn geduwd. Ja, daar zijn keuzes gemaakt.
Ja. Ja. En hoe ziet dat er dan nu uit als je naar de Nederlandse wooncrisis kijkt, voor mensen in de zaal die geen idee hebben waar we ons in bevinden, wat betekent dat? voor mensen die nu in Nederland bijvoorbeeld een huis willen kopen?
Ja, voor mensen die nu een huis willen kopen, de gemiddelde koopprijs is nu 420, geloof ik. Peter, jij zit altijd beter in de cijfers. Ja,
430.000 euro. Als je dan naar de bank gaat, moet je 80.000 euro verdienen om zo'n woning te kopen. En als je een woning wil huren bij de woningcorporatie, mag je niet meer dan 40.000 euro verdienen. Dus er zit eigenlijk die hele groep tussen 40.000 en 80.000 euro, die kan geen kant meer op.
En dan sta je dus 14 jaar op een wachtlijst. En ja, tegen die tijd dat je dan van die wachtlijst, dan kom je niet meer in aanmerking voor die sociale huurwoning. Dus het is ook...
Dus het is dat is eigenlijk een enorme crisis ontstaan. En die hangt ook samen met wat Arie zegt over die beperking van de taak van de woningcorporaties. Want die konden, zeg maar, tot 2015 konden die eigenlijk veel bredere groepen helpen. Maar eigenlijk, we hebben met de nieuwe woningwet in 2015 is eigenlijk die woningcorporaties zijn ook eigenlijk in de krimpfolie gelegd.
Ja. Ja, en daar, hoe kwam het ook alweer?
Nou, de beleggers en de projectontwikkelaars, die hebben eigenlijk bezwaar gemaakt in Europa dat ze vonden dat er oneerlijke concurrentie was. Omdat die woningcorporaties kregen de grond wat goedkoper en hadden een mooi financieringssysteem. En daar is jarenlang over heen en weer gepraat. En toen is uiteindelijk gezegd, nou ja, als je deze steun geeft, dan mag dat alleen aan de laagste inkomensgroepen. Ja. En het effect daarvan is dat er dus een groot deel van de samenleving geen kant op kan. En wat er verder gebeurd is, is dat er natuurlijk verhuurdersheffingen en belastingen zijn opgelegd aan die woningcorporatiesector. En dat konden ze eigenlijk alleen dan nog maar oplossen door veel woningen te verkopen. Dus 20 jaar geleden was toch de helft van alle woningen waarvan de woningcorporaties inmiddels ongeveer 30%. Dus die woningcorporaties kregen steeds minder woningen. De wachttijden gingen zwaar omhoog. Hè? 7, 8, 10 in Amsterdamse regio 15 jaar. Iedereen moest dat kopen, een groot deel kan dat niet. En dan was de enige uitweg dat je particulier ging huren en dat betalen mensen 40-50% van hun inkomen aan huur. Dus je hebt een situatie gekregen dat 1/4 van de bevolking die aan de goede kant van de streep zit en nog overwaarde heeft of spaargeld of ouders die een jubelton kunnen geven, die zit er goed. En 3/4 van de bevolking, die kan eigenlijk geen kant op.
Nee.
Nou, en als je daar naar kijkt, hè, dat is even een korte woningcrisis, dan zeggen we ja, de enige oplossing is eigenlijk te doen wat er in Midden-Europa en heel veel landen gebeurt. Want er zijn 2 miljoen mensen in Duitsland die bij een coöperatie wonen. Is dat je coöperatieven maakt waarmee niet meer gespeculeerd wordt met woningen.
En dan gaat Arie, dan zijn we bij het boek. En volgens mij, kijk, wij hebben dit gelezen, dus wij weten waar je over praat. Maar ik denk dat, en ik verwacht dat veel mensen ook niet meteen ingevoerd zijn, omdat het ook in Nederland een wat onbekendere term is. Wat coöperatief wonen of wonen is. Wat is dat nou eigenlijk?
Ah ja, de essentie is eigenlijk, hè, in Nederland hebben we vaak nemen we snel de afslag, het is collectief wonen. Ja, het is collectief. Maar het is niet alleen collectief. Het is een onderneming die je met elkaar drijft. Hè, waarin je met elkaar je huurt bij jezelf, zeggen we wel eens. Dat is een makkelijke manier om het uit te drukken. Je hebt een coöperatieve vereniging. De mensen die lid zijn van die coöperatieve vereniging, die hebben het recht om te huren. Maar die leggen daar ook een klein kapitaal voor in. Op het moment dat je vertrekt, krijg je dat kapitaal ook weer terug. Maar alleen dat kapitaal, dus niet de eventuele waarde die is ontstaan in de markt. Hè, dus niet zoals het in mijn geval is. Dat wordt eigenlijk nooit aangesproken. En daardoor blijft, ook op de lange termijn, blijft het wonen betaalbaar. En is het ook bijzonder dat het dus niet wonen is wat voor een collectief wat in 2022 zich verzamelt en bedenkt, ik wil een kookeiland en we gaan een studio delen en we gaan dit en dat. En wat dan als het ware als een maatpak, perfect op maat, maar misschien net iets te krap als je 10 jaar verder bent, gemaakt wordt. Hè, wat we vaak bij de CPO-projecten zien. De collectief particulier opdrachtgeverschap projecten.
Is het nu tijd voor een driehoek?
Ja, doe eens.
Welke driehoek?
Ja, ondertussen het
ja, doe, van de ja, je mag ze allebei doen. Kijk, dit is het grote verhaal en dan is het kleine verhaal. Maar dit is,
ja, hier staat alles in.
Ja, hier staat alles in. Hier staat alles in.
Je kijk, hoeft het boek niet meer te kopen. Maak een foto,
maak een foto dan ben je klaar.
Dan ben je klaar.
Nee, maar het is belangrijk omdat je daarmee, als daar in de Nederlandse context echt scherp te worden op wat is het verschil en wat is ook waarom is het nodig om een boek te schrijven over wooncoöperaties. Want CPO's kunnen we. Dat gebeurt gewoon in de steden. Peter had het net over Rome.
Ik woon in de CPO.
Wat is het verschil tussen een CPO en een wooncoöperatie?
Nou, bij een CPO is het, als wij met z'n 4 een CPO beginnen, dan leggen we onze 4 hypotheken leggen we naast elkaar. Ja. En we stoppen dat in 1 pot en maken 1 project. Als ik op een gegeven moment bedenk, ik verhuis, ik vertrek, dan cash ik gewoon weer terug mijn deel. Hè. Dus ik verkoop mijn appartementsrecht, zoals iedereen een woning kan verkopen, de vrije markt, tegen de dan geldende prijs. En daarmee is het dus, het is een prachtige manier om collectief te wonen, Maar het is geen manier om betaalbaar, ook op de lange termijn,
de marktwerking eruit te halen.
De markt, het blijft gewoon nog steeds de koopmarkt en de logica die daarin zit. Nou, en een van de dingen in Nederland is natuurlijk dat we als het ware in de situatie terecht zijn gekomen dat huren doe je alleen als je echt niet anders kan. Hè? Of omdat je inkomen te weinig is, of omdat je als expat of iemand die tijdelijk ergens moet wonen aangewezen bent op de private huursector. Kopen is gewoon de norm. Iedereen wil kopen. Mensen willen zo snel mogelijk op die roltrap van de waardestijging mee.
De wooncarrière.
De wooncarrière in, precies.
Nou, de vermogensvorming.
Dus, precies, precies.
Nou, en dan even advocaat van de duivel. Hè? Want stel, ik heb een koopwoning, dat heb ik niet. Maar, nee, ik begin helemaal verkeerd. Stel, ik zit bij een wooncoöperatie.
Je begint verkeerd, omdat je geen...
Ik zit nu klem, maar ik ben bang dat als ik in een wooncoöperatie terecht zou komen, waar je niet in terecht komt, want daar kies je heel bewust voor natuurlijk. Bewustzijn is alles. Maar wanneer je in zo'n wooncoöperatie zit, en stel ik wil wel naar een koopwoning of iets dergelijks, dan zit ik, doe ik dus eigenlijk niet mee aan zo'n huizencarrière of zo'n vermogenscarrière, toch? Of, dat is, want dat lijkt me wel, dat ik dan, hoe mooi ik het ook zou vinden, mezelf in de knel werk.
Ja, maar het is een beetje de keuze of je als het ware 50% van je inkomen kwijt bent aan wonen in de particuliere huursector. Of, of dat je 30% van je wonen, wat een normale woonquote is, de aandeel van je inkomen wat je aan het wonen besteedt. Ja. Wat een beetje de norm is die je bij zo'n wooncoöperatie zou kunnen op aansluiten. Ja. En, dus het feit is van, word je als het ware via vermogensvorming en via dus de waardeontwikkeling die in de vastgoedmarkt zit, is dat de bron waaruit je inkomen garandeert? Of gaat dat gewoon over hoeveel geld hou je over om een goed leven te hebben? En daarin zie je dat die wooncoöperaties in de steden die we bestudeerd hebben of in beeld brengen, en niet alleen de wooncoöperaties, maar gewoon eigenlijk een sector waarin het wonen onttrokken is aan de markt of gereguleerd op een manier die de betaalbaarheid en de kwaliteit van het wonen centraal stelt.
Peter, even nog voor de goede orde. Dus wij gaan in zo'n coöperatie beginnen. Dan doen we dat. En dan wordt het dus eigenlijk, dan leggen wij wel geld in. Maar dan wordt er dan per kubieke meter uitgerekend wat een fatsoenlijke huurprijs daarvoor zou zijn. In plaats van dat het de marktprijs is. Klopt dat?
Ja, in een wooncoöperatie leg je zeg maar 5%, 10% van de stichtingskosten leggen de leden als kapitaal in. Dus als je voor 250.000 euro een woning koopt, dan leggen de leden zeg maar 12.500, 20.000, 25.000 euro leggen ze kapitaal in. Als zij vertrekken, krijgen ze dat kapitaal terug met de rente als de exploitatie dat toelaat. Dus dat is een zorgeloze inleg die je ook terugkrijgt als je weggaat en ook als je overlijdt gewoon aan de erfgenamen gaan. En daarvoor krijg je dan een woning terug die je huurt onder de marktwaarde, zeg maar 10-15% onder de marktwaarde. En die woning die gaat nooit met meer dan de inflatie omhoog. Zelfs, uiteindelijk kan die zelfs een gelijke huur hebben. Ja. Dus waar een beleggershuur eigenlijk steeds boven de inflatie omhoog gaat, ga je in een coöperatie steeds goedkoper wonen.
Ja.
Omdat je inkomens in principe met de inflatie meegaan.
Ja.
Dus je ziet eigenlijk dat mensen die daar zitten, de praktijk is daar zeer langdurig wonen, omdat het eigenlijk een hele zorgeloze manier van wonen is.
Ja. Ja, we gaan dat straks ook iets meer illustreren, dus, nog met wat afbeeldingen, want dan kan je ook zien hoe dat werkt. En dat klinkt heel goed, maar toch wonen we allemaal nog niet in een wooncoöperatie en gaat het ook vaak mis. En we zitten kort op het nieuws. Bram zegt dan wel dat hij toch wel wat langzamer op het nieuws wil zitten. Maar hij zag dat jij gisteren, Arie, berichtte dat er weer een coöperatief initiatief is gestrand in Rotterdam. Waarom gaat het niet altijd goed en waarom wonen we nog niet allemaal in een wooncoöperatie?
Ik dacht, ik ga naar Groningen, hoef ik daar gewoon even niet over na te denken. Maar kijk, wat er misgaat in Rotterdam op dit moment is eigenlijk heel, heel veelzeggend. Ik zal het heel kort schetsen. Er is een straatje, haaks op de Noordsingel. Daarnaast is een prachtige herontwikkeling van een groot voormalig gevangeniscomplex. Wie komen daar te wonen? Middeninkomen en hoger. Dat straatje, dat is in handen van de gemeente Rotterdam al sinds mensenheugenis, dat vastgoed daar. Daar staat één pand, wat een aantal jaar geleden is dat in de fik gegaan. Er was van alles. En dat is toen verkocht aan een belegger. Een ontwikkelende belegger. Die heeft daar funderingsherstel gedaan. En die heeft daar, wat denk je, midden- of hogere huurappartementen in gerealiseerd. Daarnaast staat een rijtje woningen waarin 20 mensen met elkaar wonen. Die dat pand van de gemeente Rotterdam in een soort gebruiksovereenkomst hebben. Dus ze hebben niet het eigendom en ze betalen geen huur, maar ze onderhouden dat pand zelf. Ja, dus ze investeren erin in tijd en in kapitaal. Ja. Klinkt bijna of het een coöperatie is. Mm-hmm. Wat daar nu gebeurt, is dat ze hebben gezegd, wij willen dit graag kopen, zodat we dit kunnen bestendigen. Als coöperatief, als vereniging willen we dit kopen. Tegen welke waarde? Tegen welke prijs? Nou, dat pand wat de gemeente aan een ontwikkelende belegger heeft gekocht, dat was getaxeerd en moest funderingsherstel, dat is voor 1 euro, bleek later, aan die ontwikkelende belegger verkocht. Die straat is langer gerekend, van, nou, wat moeten we daar nou doen? Wat kunnen die huurders opbrengen? Want het moet middenhuur worden volgens de wethouder. Dan moet voor die woningen, die werkelijk uit elkaar lijken te vallen van ellende, moet 1,5 miljoen euro moet daarvoor betaald worden. Dat is berekend, dat is getaxeerd op basis van de condities als je daar een huurproduct in het middensegment zou realiseren. Ja, ja. Daar loopt het gewoon vast. Dat die coöperatieve exploitatie, die dus niet gaat over rendement en die ook niet gaat over wat betekent het als je in dat middenhuur alleen zit, maar die gaat over hier is een groep mensen die zelf het eigendom willen verwerven en dat betaalbaar willen houden. Ja. En dat lukt gewoon niet.
Dus de gemeente die zou niet moeten willen cashen, maar ze willen het wel.
Ja, ja, dat is natuurlijk het gekke.
Al onze regels voor gemeenten en voor woningcorporaties als ze grond verkopen, die zitten ook helemaal vol met dat marktdenken. Dus dat begint met een marktconforme taxatie. Wat is dan een marktconforme taxatie? Het is een belegger die een hoge aanvangshuur vraagt, die dat elk jaar met meer dan boven de inflatie verhoogt, die alles wat hij heeft na 15 jaar weer verpatst, daar een enorm verkooprendement op haalt en met dat soort principes wordt er dan getaxeerd.
En het cynische is dan toch ook?
Ja, dan krijg je natuurlijk een hogere taxatie als dat je een coöperatie vraagt met een lage aanvangshuur, een lage huurverhoging, die nimmer verkoopt, van het rendement bij een belegger van 16%, Sinterzakaria, 16% rendement, is 4% een huurrendement en 12% is een verkooprendement. Dus als je die rendementen eruit haalt bij een coöperatieve exploitatie, dan hoef je niet, is geen hogeschool rekenkunde wat ik nu zeg, hè. Dan kun je niet betalen wat de belegger kan betalen voor de grond, toch? En ik geloof dat iedereen me wel kan volgen, toch? Maar ja, wij kregen het er eigenlijk bij de wethouder in Rotterdam, kregen we dat er niet door.
Maar het cynisch dan ook nog, heren, is dat ik heb die brandbrief gelezen die volgens mij in jouw tweet stond. Ja. Dat, dat er een actieplan is opgesteld door de gemeente Rotterdam. We gaan maar even over Rotterdam praten, maar laat het een voorbeeld zijn voor Groningen. Ja. Juist voor het coöperatief wonen, dit zou daar onderdeel van zijn. Dit voldoet perfect aan de voorwaarden en alsnog wordt het om deze rendement, marktwerkingachtige technieken wordt uitgesloten.
Ja. Het is heel simpel, Kijk, als we, ik ben hier in Groningen, dus dan mag ik gewoon de vergelijking Rotterdam-Amsterdam maken. En dan mag ik ook zeggen dat we op een gegeven moment met het Rotterdams woongenootschap dachten, zullen we gewoon naar Amsterdam gaan en dan in Amsterdam het eerste Rotterdams woongenootschap beginnen.
Dat heb je bijna gedaan, hoor.
En dat hebben we gedaan omdat Amsterdam precies doet wat nodig is voor coöperaties. Die zegt niet van nou, we hebben er 2 of 3 en dan zijn we er weer klaar mee. Die zegt nee, we willen betaalbaar wonen. We willen dat mensen daar zelf vorm aan kunnen geven. Die hebben een aantal locaties aangewezen, dus dat is de eerste. Er is grond beschikbaar. Nou, dat laten we heel simpel zijn. Dat snapt toch ook iedereen. Je moet beginnen met grond. Hè? Als je woningen wil bouwen, moet je met grond.
Begin
met grond, zie je? Dus dat is het eerste. De tweede is dat ze gezegd hebben, voor de toewijzing van die grond schrijven we competities uit. Dus mensen die een idee hebben voor een coöperatie, die kunnen zich aanmelden met een grondbod. Wat van tevoren als het ware gecalculeerd is. Dus je weet als het ware waar je op uit moet komen. Met het concept dus. Hoe wil je met elkaar wonen? Nou, die worden toegewezen. Mensen kunnen gaan ontwikkelen. Dan duurt het ongeveer 3 jaar voordat je als het ware van als het ware eerste idee naar realisatie komt. Die periode moet je financieren. Moet je je grondreservering betalen. Moet je architect moet je kunnen betalen. Je adviseurs. Je proceskosten die erin zitten. Voordat je bij de bank kan aankloppen en daar geld vandaan krijgt, ben je ontzettend veel geld bij jou kwijt. Daar hebben ze een fonds voor ingericht.
Een steunfonds.
Om die fase te overbruggen.
Nou, financieringsfonds. Het is geen steun.
Nee, precies. Het is een beter woord.
Ja,
financieringsfonds.
Dat hadden wij ook met in Rotterdam veel discussie over. Kijk, als je zo'n financiering vraagt, dat wordt tot de laatste cent netjes terugbetaald. Met een risicoopslag om de risico's te dekken. Die risicoopslag valt gewoon vrij. Dus dat kost helemaal geen geld.
Nee.
Gemeente leent voor 0. Hè? Tenminste nu nog wel vandaag. Hè? En die kan het uitlenen tegen 2% of iets in die orde grootte. En dat wordt in 15 jaar allemaal netjes terugbetaald. Ja. Alleen je moet dat wel doen om zeg maar die coöperaties te laten vliegen. En alle voorbeelden die we laten doen van die midden-Europese landen, is dat ook net een soort van steun wat een gemeente aan coöperatie geeft.
Wat gebeurt daar dan in die landen? Hebben we het over,
en laten we dan inderdaad ook een beetje naar de hoop toe gaan. Hè? Want het begint nu wel echt een gitzwart scenario te worden. En dan moeten we nog aan Groningen beginnen.
Nou, het gaat wel de goede kant op. Alleen, kijk, bij Stellingen zou zijn, ook in Groningen, dat is ook, komt hier ook een steunpunt. Nou, bravo. Hartstikke mooi.
Het is er al.
Maar een steunpunt alleen is niet voldoende. Je moet dus coöperatieve condities maken. In de wijze waarop je de grond uitgeeft, de grondprijsvorming en dan een stukje financiering. Zodat het gat tussen wat de coöperatie kan lenen bij de bank en wat de leden inbrengen, dat wordt overbrugd. Als je dat gewoon netjes inricht, dat heeft Amsterdam allemaal gedaan, dan gaat het ook vliegen. Er zijn 10, 20 nieuwe coöperaties in Amsterdam ook gekomen. De eerste is aan het bouwen.
Ja.
Dus een steunpunt alleen is niet voldoende, zou ik zeggen, tegen Groningen. Je moet ook de coöperatieve condities maken, moet je netjes in de raad vaststellen. Dat kost niet veel geld. En het geld wat het kost is allemaal in die grond, wat ik net vertelde, heel goed te argumenteren. En dan gaan er in Groningen ook allemaal coöperaties ontstaan. En die zijn eeuwigdurend in Groningen, bieden die betaalbare woningen. Want die woningen worden nimmer verkocht.
Ja, dat dus, was de laatste inderdaad. Dat is wat je ook in Amsterdam ziet. Er zijn daar modelstatuten gemaakt. In de erfpachtvoorwaarden, die bij de uitgifte van de grond worden meegegeven, is gewoon verankerd. Maatschappelijk verankerd, dat die woningen ook op lange termijn tegen bepaalde huurniveaus beschikbaar moeten blijven. Dus je houdt als het ware dat die coöperaties, als je ze één keer goed in de rails zet, dan hou je ze op lange termijn beschikbaar. En dan krijg je, waar we hier naar kijken, dan krijg je dus de situatie zoals we ook in Zurich tegenkomen en in Wenen, in München. Dat die coöperaties, die op een gegeven moment bouwen, die natuurlijk ook kapitaal op. Er komt vermogen in. En wat gebeurt er met dat vermogen wat er in die coöperaties blijft? Dat is natuurlijk dan de vraag. En dat is niet de vraag. Dat kun je ook van tevoren zorgen dat dat een bestemming krijgt die weer opnieuw geïnvesteerd wordt in dus betaalbare wonen voor iedereen.
Kijk, je zegt iets over, je moet niet alleen zo'n fonds inrichten, maar je moet eigenlijk het wezen ook een beetje veranderen. Je moet een gemeente of moet je rijp maken voordat dit een nieuwe manier van denken is. Wat gebeurt er dan in deze, maar zien we voorbeelden van Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Wat gebeurt daar dan, zeg maar? Is dat een andere denkwijze? Zit er een andere gevoel in de samenleving? Waarom lukt het dan daar nu wel?
Nou, het is eigenlijk zo we hadden die driehoek daarnet. Daar stond de overheid aan de ene kant en markt. En daartussen is eigenlijk niks.
Mm-hmm.
En wat er eigenlijk moet gebeuren is dat er een nieuw speelveld, nieuw economisch speelveld wordt gemaakt voor dit soort instellingen die niet speculeren met woningen. En dat moet je netjes inrichten. En als je dat netjes doet, dan blijf je ook helemaal binnen de Europese regels. Dat het op dat speelveld voor deze instellingen, als het ware met een eerlijke concurrentie, een nieuw soort wonen.
Het is van, een derde weg eigenlijk.
Het is gewoon een derde weg die in de economie. En daar moet de overheid als het ware het speelveld en de spelregels voor bepalen.
Ja.
En dat is precies wat gebeurt in die landen. En dat is allemaal helemaal conform de Europese regelgeving. Ik moet zeggen dat wij zijn buiten Rotterdam en nogal wat andere steden ook wezen helpen om het allemaal van de grond te krijgen. Nou, wat heel snel gebeurt is dat er dan een of ander advies op tafel ligt dat dat niet kan met de staatssteunregels. En dan gaat iedereen op zijn rug liggen en zegt staatssteun, staatssteun, kan allemaal niet. Ja, dat is echt helemaal niet waar. Je moet het gewoon netjes doen. En dan kan binnen die Europese regels, kan dat allemaal gewoon helemaal rechtmatig gebeuren.
Kijk, dit wordt nu wel, zeg maar, hier. Het is een heel goed verhaal. Bijna als de heilige graal door jullie nu gebeurd. Is dit de oplossing?
Nou, het is eigenlijk een aanvulling op de woningmarkt die nodig is. Hè? Dus het zal nog steeds zo zijn dat, wat mij betreft, woningcorporaties, dat die meer ruimte moeten krijgen om werk te doen voor lage inkomensgroepen. Ik hoop ook dat ze ook weer meer voor middengroepen kunnen gaan werken. Maar dat zal niet alleen voldoende zijn. Ik heb net gezegd, de markt die kan voor de bovenste 25% van de huizenspyramide en mensen die gespaard hebben, een overwaarde en een jubelton hebben, nog steeds zijn werk doen. Maar je hebt dus als het ware een extra aanvulling nodig met die wooncoöperaties om te zorgen dat iedereen kan wonen. En als we dat niet doen, dan vrees ik dat die wooncrisis met de dag erger wordt.
Ja. Maar jouw vraag is, van, is dit dan de oplossing voor de wooncrisis? Nou, toen we het boek toen we het lanceerden, konden we het aanbieden aan Hugo de Jonge, die toen net bijna 2 weken minister was.
En die is een laars aan?
Ja. Ja,
die leuke bouwlaars had hij aan.
Heel mooie schoenen. En, nee, maar wat hij zegt, en dat zei hij volgens mij goed, is dat dit is niet de oplossing, maar het is wel een van de oplossingen. En laten we gewoon zeggen, dit is gewoon een hele leuke oplossing. Want wat je hiermee in de stad en in dorpen en waar plekken waar mensen met elkaar iets willen, dan krijg je hier woonprojecten mee. Ja, die je niet via de lijn van de markt...
Dat vergeten we ook nog eens. Het wordt er misschien ook wel gewoon groener en mooier en bijzonderder van.
Gezelliger, solidairder. Ja. Er zijn allerlei... En dat is leuk eigenlijk om in die foto's te zien. Ik tik er maar eens doorheen. Ja, dit zijn foto's die door die ook in het boek zijn te vinden... die gemaakt zijn dus op het hoogtepunt van corona... moest ons foto-wc gemaakt worden. Dus al die gebouwen die normaal bruisen van stedelijk leven... die zaten allemaal tijdelijk op slot. Dus, dus met een kunstgreep is dat toch zo in beeld gebracht. Maar wat je ziet in deze gebouwen... is dat deze gebouwen een menging... en in een woonkwaliteit... en in de mengen van wonen, werken, zorg... ontspannen, dat er kwaliteiten in zitten die we eigenlijk in de Nederlandse woningmarkt nergens op die manier tegenkomen, ook nog op een manier die betaalbaar is. En die kwaliteit of die essentie is gewoon ontzettend leuk. En dat levert ook voor architecten ander soort opdrachten op, ander soort processen waarin je van een woonvisie via een programma van eisen naar een ontwerp kan komen. Dat levert in steden andere gebouwen op. Het is echt een tip als je gaat, als je op reis gaat naar Italië, overnacht gewoon in Zurich en meld je aan om te slapen in de gastenkamer van een van die genossenschaften. Dat is gewoon, als die beschikbaar is en niet verhuurd wordt aan de bewoners die hun schoonmoeder te slapen hebben, dan kun je hem huren als hotelkamer. En dan betaal je net zoveel als voor een gewone hotelkamer, maar dan zit je er één keer middenin. En dan voel je als het ware wat voor kwaliteit van collectief wonen. En in Nederland noemen we dan collectief wonen, daar houdt het al heel snel weer op. Maar daar zie je dus dat het een complete economie is die zichzelf ook in stand houdt.
We gaan naar Groningen toe. Het laatste woord, Peter, dan. De laatste zinnen zijn dit dan ook.
Nou, ik moest eigenlijk met het verhaal denken. Mijn vrouw is morrend eigenlijk met me meegegaan de afgelopen vakantie. Als ik dan langs Wenen kom of München, moet ik natuurlijk altijd ook nog even wat van die projecten bekijken. In het begin vond ze dat helemaal niks. Ze vinden het inmiddels heel erg leuk. Want als ze zo'n wijk in helpen, op grote afstand haal je die projecten eruit. Ze zijn altijd veel groener. Ze zijn heel vaak in houtbouw gemaakt. Er lopen meer mensen rond. Je ziet er meer kinderen. De begane grond zit vol met voorzieningen. Met kinderdagverblijven. Leuk café.
Utopia eigenlijk.
Het is gewoon... Het is in de saaiheid van veel van die uitbreidingswijken... is het gewoon een weldadige afwisseling en variatie... Die als mensen daarnaar kijken... mijn vrouw is eigenlijk bloemiste, die is erg op groen. Maar die, als ze daar kijken, zeggen ja, zo zou ik wel in de stad willen wonen.
En als je kijkt wat beleggers soms in deze stad neerzetten.
En de saaiheid.
Dus gaan we je ogen uit de kop.
Ja, galerijtje, middengang, twee betonnen wanden. En dan, best prima allemaal, maar het is weinig sjeu.
We gaan naar Groningen.
We gaan lekker naar Groningen.
Peter, mocht je hier meer over willen gaan zitten?
Zij mogen gaan zitten en dan verkoop ik het boek nog even.
Ja, goed.
Oké, goed.
Dankjewel. Applaus. Ja, mocht je het boek willen kopen, het is zo meteen te kopen nadat je naar buiten bent. Het is super duurzaam, helemaal zwart-wit, behalve de kleurenfoto's, die zijn in kleur. Maar dat is dan wel heel leuk om naar te kijken.
Ja.
Want kleur, dat doet een hoop, hè?
We hebben hier twee microfoons ook staan, of één. Het is eigenlijk niet een heel interactief programma, maar toch ook alweer een beetje. Maar dat bewaren we even tot het eind, denk ik maar. Want misschien is er toch een vraag. En ja, dat kunnen we best even doen, denk ik toch ergens nog wel.
Ja, joh.
Ja, joh, zo zijn we toch, hè?
50% van de stemmen, hè?
Hands-on talkshow.
Nou, prima, joh.
Maar eerst gaan we over Groningen praten. Ik vraag graag of Suzanne Wieringa en Ronald van der Schaaf naast ons willen komen zitten. Dan ondertussen ga ik vertellen wie jullie zijn. Suzanne Wieringa is directeur en bestuurder van CUB. Sinds jaar en dag het adres in Groningen voor collectief particulier ondernemerschap. In Groningen dus. En sinds kort karttrekker van het steunpunt Wooncorporaties in Groningen. En naast mij zit onze vriend van de show... De man die ik het meest in mijn leven heb geïnterviewd inmiddels. Wethouder Roland van der Schaaf.
Weer waterbrand.
Lekker. Ja, maar u mag klappen. Dat is wel fijn voor de... hè? Fijn voor de afspraak eigenlijk. Dat mensen klappen als ik dat een beetje zo aanzien. Ja, voordat we beginnen met het gesprek over de wooncoöperaties... moet ik natuurlijk één vraag aan jou stellen, Roland of meneer van der Schaaf. Is dit je laatste maand als wethouder van deze stad Groningen?
Nee, want stel dat de verkiezingen zo uitpakken dat ik niet terug kan keren als wethouder, dan nog duurt het meestal een paar maanden voordat
God, dus nou dat,
is een mooi diep. RTV Noord schrijven we mee.
Wat een klote antwoord, hè?
Ja,
gadverdaddy.
De verkiezingen komen eraan. Hopelijk gaan we hierna wat meer gepeperde dingen horen.
En GroenLinks komt sowieso aan het college, zagen we ook, hè? Die zoekt dan een wethouder.
Ja, kandidaat-wethouder.
Goed.
Eén wethouder, begreep ik.
Wat zeg je?
Ze zochten één wethouder.
Eén wethouder, ja. Dus ze gaan in ieder geval wat ze kleiner. Nee, zeker niet. Meneer van der Schaaf, in de recent verschenen...
Ik ga wel solliciteren trouwens.
Voor GroenLinks, oké, interessant. Ja, nou, ik ga nu een vraag stellen, hoor. In de recent verschenen woonvisie, getiteld Een Thuis voor Iedereen, werd die wooncoöperatie ook al genoemd.
Zeker.
Dus is eigenlijk al in de toekomst van het wonen in Groningen een belangrijke rol voor weggelegd?
Ja, we denken van wel. En we hebben eigenlijk ook al initiatieven die erop lijken. Ik weet niet of het technisch allemaal precies een wooncoöperatie is. Bijvoorbeeld is de Ebbingenhof, wat ongeveer net is opgeleverd in de Ebbingenkwartier. En dat is eigenlijk een vorm van wonen. Ja, ik heb net natuurlijk hele mooie, inspirerende verhalen gehoord, waarvan wij ook van overtuigd zijn als gemeente Groningen, ook op basis van allerlei signalen die we hebben gekregen van mensen, dat A, er echt grote behoefte aan is. En B, dat in de praktijk, ook in de Groningse praktijk, ja, dat vaak toch maar, zijn wel voorbeelden dat het wel lukt, maar toch in de praktijk veel te weinig van terechtkomt. Dus wij hebben in de woonvisie gezegd, daar willen we ruimte voor bieden, willen we ook beleid voor maken en zorgen dat het ook hier een kans krijgt. En wat ik wel mooi vond, de vorige presentatie, dat het eigenlijk veel meer is dan alleen maar een woonwens realiseren van een groep mensen. Maar dat het ook echt een noodzakelijke ingreep is of aanvulling is om het volkshuisvesting in Nederland beter te laten functioneren.
Ja, de signalen van dat er ook initiatieven zijn geweest en dat voor dit plan, die lezen wij ook. En toch kwam het daarvoor niet echt heel erg van de grond. Hoe kan dat eigenlijk?
Het plan wat we net noemden is wel van de grond gekomen. Er is elke keer een andere reden waarom een plan niet van de grond komt. Hè? Dus vandaar ook, maar daar zal Suzanne denk ik meer over vertellen, dat we echt met het steunpunt beginnen. Kijk, soms zit het bij initiatiefnemers zelf. Hè? Dat is niet verwijtend bedoeld, maar
victim blaming is het, hè?
Ja, nee, precies. Ja. Het is, als jij het model van wooncoöperaties, als dat één keer gaat vliegen, dan werkt het. Maar als je wil beginnen, dan moet je ook wel echt een collectief willen zijn, hè? En om een collectief te willen zijn, collectief te willen wonen, dan heb je een heleboel dingen nodig. Dat betekent dat je financiering nodig hebt, je hebt een locatie nodig, je moet zorgen dat je een ambitie hebt die je met elkaar deelt. En aan al die voorwaarden te voldoen, dan moet je heel wat hoepeltjes door voordat je een succesvolle wooncoöperatie hebt. En eigenlijk op al die drie fronten zie je dat in ieder geval in Groningen, maar eerder gezegd ook in Amsterdam en Rotterdam hoor, nog in Nederlandse algemeenheid, die voorwaarden lang niet voldoende zijn vervuld. Financiering. We hebben ook bij de Ebbingenhof bijvoorbeeld hebben wij financiering aangeboden. Dus dat die mogelijkheid voor coöperaties hebben we eigenlijk al formeel in Groningen sinds 2014 hebben we dat al ingericht. Maar er is maar één partij die daar gebruik van heeft gemaakt. Dat was Ebbingenhof. Verder niet. Andere is locaties. In Groningen hebben we veel grond als gemeente Groningen. Maar de afgelopen tijd hadden we maar verrekte weinig vrij beschikbaar. Dus dat gaat de komende tijd veranderen. En het derde is ook een groep mensen die ook echt met elkaar iets wil. En ook echt een project voor elkaar kan krijgen. Al dan niet met ondersteuning. En vooral voor dat laatste hebben we ook willen we met het steunpunt ook die groepen mensen bij elkaar brengen en ondersteunen.
Ja. Want als we dan luisteren naar wat Arie en Peter net zeggen, dan zeggen ze, er zijn eigenlijk twee dingen heel belangrijk. Die coöperatieve condities, of dat concept moet bij de gemeente heel duidelijk zijn. En je moet grond beschikbaar stellen tegen misschien niet de marktconforme prijs. Zijn dat twee voorwaarden die op dit moment goed geregeld zijn in Groningen?
Ja, want in principe hebben wij een grondbeleid wat de mogelijkheden biedt om voor hoe duurder je woning is, hoe meer grond je moet betalen. Dus in principe is het zo dat wanneer je dus een project doet met betaalbaar wonen, je grondprijs er ook op aangepast. Dus het is niet zo dat ons grondbeleid ons in de weg zit.
Maar we hebben het vaak over gehad natuurlijk. Over bij de vorige keer dat wij elkaar spraken op Noorderzon ging het hier ook over.
Ja.
En daar kwamen we ook ongeveer op hetzelfde uit. En toch blijf ik daar een beetje sceptisch over. Want is het niet zo dat de gemeente Groningen toch ook gewoon wel geld moet verdienen op de verkoop van grond?
Ja, dat klopt ook. Hè, want het voorbeeld net uit Rotterdam, dat komt dan heel bijzonder over. Maar aan de andere kant moet die gemeente Rotterdam, neem ik aan ook, heeft dat grondbedrijf heeft van de wethouder of van de gemeenteraad ook een verdientaakstelling gegeven. Maar wij hebben gewoon een vastgesteld grondbeleid. En dat betekent, residueel, zo technisch heet dat zo. En we hebben ook voor woningbouwcoöperaties en andere partijen die maatschappelijk verantwoord bouwen, zou je kunnen zeggen, hebben wij een aangepast grondbeleid. Dus het is niet zo, echt niet zo, dat ons grondbedrijf wordt aangestuurd met het idee, probeer maar zoveel mogelijk geld te verdienen. Dat is gewoon niet waar.
Suzanne, even naar jou. Want Roeland zit alweer dankzij ons een hele hoop te praten. Maar we zijn ook benieuwd naar wat jij doet. Want jij geeft eigenlijk invulling aan die wens. Want jij doet vanuit CUB dat steunpunt. Of jij bent dat steunpunt samen met een aantal anderen. Wat houdt dat steunpunt in? Wat doen jullie daarmee?
Nou, dat steunpunt dat houdt in dat er een plek is waar mensen die al een initiatief hebben of erover nadenken om deel te gaan nemen in een wooncoöperatie terecht kunnen. Ja. Ja, dus wij zijn een plek, zowel fysiek als online, die daar heel erg toegankelijk voor is.
Ja. En als ik dan, want ik heb jullie website natuurlijk even bekeken. Als ik daar een beetje rondneus, dan staat daar vooral veel ervaring met collectief particulier opdrachtgeverschap. Klopt. Dus die CPO waar we het net over hadden. Waarin verschilt dat dan van een wooncoöperatieve aanpak? En beheersen jullie dat dan genoeg?
Nou ja, wat het verschil is, dat heeft Arie net geprobeerd uit te leggen, is dat bij collectief particulier opdrachtgeverschap men alle hypotheken bij elkaar brengt en dan samen iets ontwikkelen. En dan komt het ook echt in eigendom en dit is anders. Maar omdat er toch best veel overeenkomsten zitten, het is precies wat net gezegd wil, is je moet er ook geschikt voor zijn. Je moet ook een groep willen zijn. Je moet ook echt samen iets extra willen
bijdragen. Dat zei meneer Van Schaaf het ook, maar het is een beetje een gekke subjectieve maat. Je moet er echt geschikt voor zijn. Waarom wordt die beschikbaarheid van de personen dan gecheckt?
Eigenlijk. Nou, dat gaat automatisch. Dat is een soort natuurlijke selectie.
Nou, dat lijkt me doodeng als dat echt zo is.
Nee, maar dat is helemaal niet eng. Nee, dat is helemaal niet eng. Ik bedoel, als jij samen iets wil beginnen, dan gedurende het traject kom je tot de ontdekking of je er ook echt geschikt voor bent.
Maar wie, dat bepaalt
we
ze
hebben
zelf,
er ook lang
wie,
over gedaan, hè Bram?
Ja, om... ja dat, maar wie bepaalt dat? Bepalen ze zelf dat ze er niet geschikt voor zijn of bepaalt je steunpunt het in Roelof van Schaaf dat?
Nee, dat bepaalt samen de groep. Bepaalt dat.
Die bepalen ja, dat. Oké, okay, ja, ja. Goed. Nee, dus dan komen wij niet... tot de conclusie. We vinden elkaar toch niet zo leuk om dit te doen. En dan vallen ze uit elkaar.
Dat zou kunnen.
Nee, maar even dat wel duidelijk is.
Dat is tot op heden niet gebeurd bij collectieve particulier opdrachtgeverschap projecten.
Okay.
Maar het gebeurt wel.
Ja. Okay. Ja.
En welke kennis en kunde heb je dan nodig om als groep van een idee hebbende groep en misschien een groep die elkaar nog niet genoeg kent te komen tot uiteindelijk een wooncoöperatie of een nieuwe vorm?
Nou ja, in ieder geval goede uitleg over wat het precies inhoudt. En dat doen we dan als steunpunt niet alleen. Daar halen we allerlei expertise bij. Peter gaan we vragen om af en toe op soort bijeenkomsten of festivalletjes te zorgen dat we dat, die kennis toch overbrengen. Dus ja, op die manier proberen we dat toch duidelijk te maken wat dat inhoudt en welke stappen je samen gaat doorlopen. Ja. En op welk moment je echt moet gaan zeggen van nou, maar nu stap ik hier ook echt in. En op welk moment is dat nog in vragen, zeg maar. Wanneer kan ik daar nog uitstappen?
Ja. En jullie hebben de kick-off gehad. Nog wel een belangrijke vraag daarbij vind ik hoe divers of hoe inclusief is de groep dan die hiermee bezig is. Is dat op dit moment nog een groep die allemaal heel erg op ons lijkt? Of is het echt een inclusieve en diverse groep?
Ja, dat is een hele diverse groep.
Ja.
Ja.
Punt.
Nee, ja, maar dat is zo. En het zijn soms mensen die het heel graag willen, maar echt niet weten hoe. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dan ben je op de uitgelezen plek. Er zijn ook mensen die zelf expertise hebben in het ontwikkelen of het maken van zo'n gebouw. Ja, daar zal onze ondersteuning minder zijn. Ja. Maar wij zijn wel een soort smeerolie tussen het initiatief en de gemeente. Dus we zullen het ook, alles zal op maat zijn.
Ja. Ja. Wat je nu heel vaak ziet is dat initiatieven zoals wooncoöperaties of andere, CPO geldt het ook voor andere initiatieven waar bewoners als groep, als collectief zelf als het ware de regie pakken en proberen een project te realiseren. Dan zie je dat we het in Nederland zo georganiseerd hebben dat zelfs mensen met veel ervaring, veel kunde, het voor hen nog ontzettend moeilijk is om het voor elkaar te krijgen. En wil je echt dit fenomeen, zoals beschreven is, laten vliegen, we zorgen dat het op veel grotere schaal plaatsvindt, echt een serieuze derde weg wordt op onze woningmarkt, dan zul je dus voor veel, veel meer groepen mogelijk en aantrekkelijk moeten maken. En daar proberen wij met dat steunpunt, in ieder geval in Groningen, een eerste stap mee te maken.
Dat steunpunt gaat dus niet alleen over geld, maar gaat ook over begeleiding.
Juist.
Ja, het gaat vooral over begeleiding. Ja.
Nog één ding nog even te uitlichten. Hè? Want jullie hebben het allebei over dat het lijkt op het CPO, om die afkorting maar even te gebruiken, omdat het allebei gaat over groepen mensen die willen gaan samenwonen. Maar is het niet zo dat niet de overeenkomst is, dat het iets wezenlijks anders is? Omdat je kan zeggen, het CPO gaat nog steeds over ook weer geld kunnen verdienen met je huis. En dit gaat daar juist helemaal niet over.
Nee, dan heb ik me verkeerd uitgelegd. Het is niet zo dat het een wooncoöperatie echt heel veel overeenkomsten heeft. Maar het samen als groep iets ontwikkelen heeft procesmatig wel...
En daar houdt het ook helemaal op vervolgens, toch?
Ja, daar houdt het op. Ja, absoluut. Want het is wat anders.
Wat ik zo mooi vond aan het verhaal net, en wat ook blijkbaar dus in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland ook naar voren gekomen is dat je, omdat het al zo groot is dat je dus ook niet meer per se een groep hoeft te vormen of te zijn om onderdeel van een wooncoöperatie te worden. worden. Daar komen op een gegeven moment, en er staan al complexen, daar gaan mensen op een gegeven moment weer uit en dan krijgen ze inderdaad hun kapitaal weer terug. En dan komt er dus een woning vrij waar je dus in zo'n coöperatie kan stappen. En dat maakt het veel laagdrempeliger. In Nederland hebben we eigenlijk die voorraad niet van coöperatieve woningen. Die moeten wij hier allemaal nog opbouwen. Ja. En dan heb je wel groepen nodig die met elkaar een wooncoöperatie willen vormen. En 20 mensen bij elkaar vinden die dat met elkaar willen doen, is moeilijker dan dat je al 19 hebt en die ene komt erbij. Dus je moet op een gegeven moment een soort kritische massa gaan ontwikkelen. En dan wordt het voor veel je begint daarmee en wordt het voor veel, veel meer groepen aantrekkelijk.
Ik wil toch even de kaasenschets ook even nu van Rotterdam hier naartoe halen. Het is een situatie die zich ook prima had kunnen voordoen volgens mij in uw portefeuille, meneer Van der Schaaf.
Ja.
Had u ook hetzelfde gehandeld?
Nee, natuurlijk niet.
Nee, dat zou ik. Nee, dat begrijp ik. Stem PvdA, dames en heren. Nee, maar...
Dat is natuurlijk makkelijk zeggen.
Dat is makkelijk, inderdaad.
Ik wou het zeggen, ik kon zien.
We zijn niet heel kritisch, hoor. Nee. Maar dit moest wel even gevraagd worden.
Nee. Nee, wat ik al zei, we hebben gewoon in onze... wij hebben de mogelijkheden, zeg maar, om voor maatschappelijke initiatieven, hoe je ze ook definieert, en dat hebben we ook vaak genoeg gedaan, om niet uit te gaan van een marktprijs, maar gewoon van een acceptabele prijs waarmee je dat initiatief mogelijk maakt. Wat wel zo is, en dat heeft, denk ik, Peter Kunstje net ook al gezegd. Ja, we moeten ons wel aan allerlei toetsen en maatregelen houden, waardoor het in de praktijk, je moet het echt heel erg goed van tevoren aangeven dat je dat doet. Je moet het allemaal toetsen. Je kunt niet eventjes op basis, en daar zit ook wel wat in natuurlijk, zomaar even zeggen, nou, dit vinden we een leuk initiatief, laten we hier de grondprijs maar eventjes, of de verkoopprijs maar even halveren.
Maar waarom niet eigenlijk? Waarom niet? Ik weet zeg maar het voorbeeld van dat, volgens mij is het, geldt dat voor Wenen zo. Wenen die is een soort van stadstaat. Die mogen zelf volgens mij beslissen.
Bij München staat er ook bijvoorbeeld, er staat gewoon een desinvestering in grondprijzen, staat op de balans.
Ja.
350 miljoen geloof ik. Als ik Peter is goed in cijfers, toch?
In detail.
Nee, het gaat mij niet om.
Dat maakt niet uit. Maar ik wil dat gewoon zeggen.
Ja. Ik vind het prima dat je juist als stad of als gemeente dat zelfstandig doet. Daar ben ik heel erg voor. Alleen, je moet het wel kunnen verantwoorden. Dat je op een gegeven moment zegt van ja, want in theorie, hè, het is natuurlijk het perverse marktdenken, dat weet ik ook wel. Maar in theorie zou je daar veel meer geld mee kunnen verdienen. Hè. Die wethouder in Rotterdam kan er veel meer geld mee verdienen. Als hij het op de markt verkoopt, dan dat hij een acceptabele prijs verkoopt aan de mensen die al wonen. Maar ja, dan komt er op de begroting waarschijnlijk een minnetje te staan of minder hoge inkomsten. Ja, dat moet hij wel kunnen verantwoorden.
Aan wie? Aan
de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad. Ja. Maar het lijkt me toch... ik snap inderdaad regels. Nee, dat snap ik ook. Ja. Maar het is toch een idioot iets. Dat dus het wonen van mensen minder belangrijk is dan het geld wat eraan verdiend wordt.
Ja, maar dat geld geeft een gemeente ook weer uit aan andere dingen natuurlijk. Het is niet zo dat
wethouder
dat in zijn eigen zak steekt of zo.
Nee, dat snap ik, maar we hebben nu. Nee, dat snap ik ook heel goed. Maar het is uiteindelijk wel de schuld van het Rijk. Is nu aan de hand dat je zou zeggen, moet eigenlijk wel gigantische voorrang zou dat moeten krijgen.
Ja, dat vind ik ook.
Ja, de kosten van. Ik weet ook wel dat je ermee bezig bent in deze stad. Ja. Alleen, het blijft natuurlijk, hè, of het nou in de gemeenteraad is of de gemeenteraad aan Hugo de Jonge zo meteen. Het blijft zo idioot dat je maar moet verantwoorden dat je het mensen makkelijk en goedkoop maakt om in een huis te gaan wonen.
Ja, ik vind het bizar, daar ben ik wel met je eens. Alleen hier even, je zoomde nu heel erg specifiek in op het voorbeeld van Rotterdam, maar ik overigens echt meen als ik zeg, nee, dat zou ik wel willen doen op zijn minst. Dat meen ik echt, want daar wonen mensen, die hebben er iets moois op gebouwd. Dus daar moet je blij mee zijn als gemeente. Dan moet je dus niet geld uit willen verdienen. En ik ben het ook wel eens wat je zegt, dat het is buitengewoon ingewikkeld nog steeds om geld vrij te maken, om een vreselijke term te gebruiken, om te investeren in betaalbaar wonen. Wonen is nog steeds, hè, want in die zin kom ik weer terug op de opmerking die je net maakte over het grondbedrijf. In de manieren waarin wij over ruimtelijke ordening en planning denken, is wonen bij uitstek, en zeker nu, zoals je het noemt, de kostendrager, met andere woorden, daar moet je geld mee verdienen.
Ja.
Ja.
En dat maakt het ingewikkeld.
Ja, en Suzanne, de gemeente is natuurlijk jouw opdrachtgever, dus dat is dan misschien wel een beetje spannend. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat jij toch ook wel zegt van nou, de gemeente zou dit of dit eigenlijk moeten doen. Heb jij nog tips voor de gemeente die je misschien nog niet met Roeland hebt gedeeld? Of die je hem hier voor het oog van de natie misschien een keertje voor de voeten zou
hebben? De natie ook meteen.
Ja, we zijn aan het streamen, hè, nu.
Oh, is dat zo?
Ja, en bij Pakhuizen Zwijgen in Amsterdam, zeggen ze, dan hoorde ik net, dan kijken er zeven keer zoveel mensen.
Oké, heel goed.
Bijzonder, hè? Maar terug naar de vraag.
Nou ja, waar wij vooral heel erg op aandringen is locaties. Ja, dus dat steunpunt, onze website wordt in de zomer gelanceerd. Jij zei, ik heb op jullie website gekeken, vind ik heel knap.
Nee, van Cube, hè?
Ja, vind ik wel het zeggen. Dus dat is niet... Cube is niet het steunpunt.
Dodge that bullet.
Maar, ja. Maar ik dacht, ik noem het even. Ja. Maar we kunnen heel goed een steunpunt oprichten. Maar als we geen locaties hebben, dan is dat heel erg lastig.
Ja. Dus, okay. Er is wel een website op, of een pagina op de website van de gemeente Groningen. Ja,
locaties, waar zou dat dan moeten gebeuren volgens jou? Welke locaties?
Ja, kijk, het eerste wat we doen als steunpunt is inventariseren welke initiatieven er zijn. Wie geïnteresseerd is en waar de behoefte ligt. En daar zal dan ook gericht de locaties op worden gezocht. En dat klinkt heel makkelijk, want dan is het net alsof we overal maar zo locaties los kunnen trekken. Dat zal iets ingewikkelder liggen. Maar daar zullen wij inhoudelijk een hele stevige discussie met elkaar over voeren, om te zorgen dat dat goed op elkaar aansluit. Ja. Dus ik denk dat dat essentieel is. En dat betekent ook dat de kaders voor het ontwikkelen van die locaties ook vooraf helder moeten zijn en niet gedurende de rit. Hè? Dus ik denk dat in Rotterdam ook gedurende de rit ergens iets niet helemaal goed is gegaan. Nou, ik zie Peter al knikken. Ja. Dus dat moeten we vooraf met elkaar regelen. Want anders ga je ook met een groep enthousiastelingen aan de gang. En die moet je dan halverwege het traject teleurstellen. Nou ja, dat zie ik. Ik wens het Dagblad van Noorden best wel wat nieuws. Maar dat
en het Noord ook. Maar...
Jawel, maar dat is niet nodig. Hè? Dus ik denk dat wij voelen ons als steunpunt niet alleen maar degene die de kennis deelt en de groepen bij elkaar brengt en zorgt dat het ook echt leuke projecten worden, maar ook wel een kritische blik van, hebben we voldoende kaders, is het allemaal op orde? Ja en daar gaan we ook allerlei partijen voor raadplegen, ook in de stad. Ja. En dus niet alleen maar Peter, maar ook andere partijen zoals Rezoom of allerlei partijen die ook ervaring hebben met deze ontwikkeling.
Ja. En dan gedraagt Roeland zich niet als Rotterdammer.
Nee, zeker nog. Nee, we hebben ook al aangegeven, we willen in de Suikerzijde een nieuwe woonwijk, komen 5000 woningen. In Meerstad moet nog heel veel gebouwd worden. De Hel 3, de Heldin noemen we dat trouwens.
De Heldin, ja.
De Heldin,
zeker.
Ja, is mooi. Ja. Alle hele verschillende wijken met verschillende karakters, daar gaan we gewoon ruimte reserveren voor wooncoöperaties. En afhankelijk van hoe goed het gaat, hoeveel vragen er is, misschien wel steeds meer. Maar ook niet alleen dat, hè. Oude gebouwen die je gaat hergebruiken, ja, je kunt het inderdaad op de markt gaan verkopen. Maar je kan ook zeggen van, nou hier, dit is een mooie plek of een oude school, noem maar wat, voor een wooncoöperatie. Ja. Ik denk dat er heel veel groepen belangstelling hebben. Het hoeft niet alleen van de gemeente vandaan te komen. Hè. Er kunnen ook andere grondeigenaren, bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, kunnen natuurlijk als onderdeel van de herontwikkeling van hun wijk zeggen van, nou, we gaan het zelf doen. Of we gaan ruimte aan een wooncoöperatie bieden. Dat is ook een manier om iets aan middenhuur te doen voor deze groep.
Volgens mij is het goed om nog even Peter en Arie kort te laten reageren. Ik laat toch de maatschappelijke discussie hier even vallen, omwille van de tijd, ook omdat we nog hierna één programma onderdeel hebben. Maar het is wel sympathiek om, jullie hebben gereageerd op hun boek, dat zij weer kunnen reageren op jullie reactie op hun boek. Ja, je moet even opletten hier als je erbij zit. Arie? Houd kort, denk ik maar. Ja.
Ik heb eigenlijk gewoon één vraag. Waarom zouden jullie niet competities ook organiseren? Ik hoor je zeggen vanuit...
Dat gaan we ook doen, hoor.
Ja,
ja, okay. We zijn ook twee weken geleden nog in Amsterdam geweest om te horen hoe het daar gaat. Nou, we hoeven niet exact een kopie van Amsterdam te maken, want Groningen is Groningen. Dus we mogen ook wel een beetje bijzonder blijven. Maar we moeten echt zorgen dat het vooraf duidelijk is hoe we dat gaan organiseren. En dat zal, zoals het nu lijkt, ook met competities gebeuren.
Ja. Ik vraag hem omdat... ik hoorde je net zeggen van, nou, we gaan kijken van welke behoefte is er. En dan vanuit die behoefte gaan we op zoek naar welke plekken kunnen er dan komen. Dat is als het ware heel erg het proces wat vanuit de consumentgerichte benadering zou je kunnen zeggen. Terwijl ons pleidooi is echt van, zorg nou dat hier gewoon, hè, dat je zegt, we gaan 10-20% van de Heldin gaan we door coöperaties laten doen. Nou, dat zul je niet in het eerste jaar realiseren, omdat het ook voor mensen nog onbekend is. Dus inderdaad, daarom is het heel goed dat dat steunpunt er is om mensen daarin ook mee te nemen en op te leiden en als het ware te laten zien van wat kun je met elkaar überhaupt willen.
Ja.
En dat vervolgens, om dan als het ware niet in de situatie te komen dat ook dit weer is voor inderdaad ons soort mensen die weten toevallig dat als je ergens op de site van de gemeente Groningen kijkt op het juiste moment dat je dan in kan stappen, maar dat het iets breeds is en dat het ook gaat leven. Ja, daar zijn die competitie is natuurlijk heel wezenlijk voor. En ook in Groningen heeft ook een traditie, geloof ik, als het gaat over architectuur bijzondere architectuur. Ja, dat is ook een manier om je architectuurcultuur uit te bouwen en invulling te geven. Dus nou, pleidooi voor competities, maar dat is hier aanwezig.
Oké, goed idee.
Ja. Peter, misschien nog een vraag of opmerking?
Nou, ik ben ontzettend blij met wat ik hier hoor. Dat er gewoon in de grote locaties in de woningbouwprogrammering gewoon plekken worden aangewezen. Een deel van het programma wordt aangewezen voor coöperatief wonen. Dat is een hele belangrijke eerste stap. Ook blij met het uitleg over het grondprijsbeleid. Want ik bedoel, coöperatief wonen, orde grootte, brengt misschien de helft op. Een grote woning nog minder als wat een belegger biedt. Dus dat moet gewoon in de gemeentebegroting en in de grondexploitatiebegroting van het grondbedrijf gewoon goed vertaald worden. Dan blijft er eigenlijk nog wat bij, als ik goed naar Roeland luister, nog maar één dingetje over. De Ebbingenhof is natuurlijk een hartstikke leuk project. Alleen de financiering van de gemeente is alleen verleend voor de sociale huurwoningen voor de inkomens onder de 40.000 euro. En ik heb net aangegeven dat eigenlijk alle huishoudens tussen 40.000 en 80.000 euro, die zitten enorm in de knel. Mijn vraag eigenlijk is, van, kan de wethouder van het nieuwe college, het coalitieakkoord ook opnemen, dat die financiering ook mogelijk is voor die middengroepen die in de knel zitten? En dat is niet omdat wat mij betreft de coöperatie alleen voor middengroepen moeten werken. Ik vind die moeten voor lage en middeninkomens werken. Maar die financiering is juist voor die groep ook van belang. En dat zit in die Ebbingenhof-regeling of de huidige regeling nog niet.
Nee, zit er nog niet in.
Dus als dat dan ook nog inkomt, dan zijn we echt, denk ik, de coöperatieve condities aardig op orde te komen in Groningen. Heel fijn.
Ja, nee, het is inderdaad een van de onderdelen die we naast het feit dat we het steunpunt hebben oprichten, willen we ook inderdaad echt gewoon beleid maken van hoe ga je om met locaties en ook met financiering of regels of uitgangspunten. En daar is dit ook een van de onderdelen van. Ja, en of ik het kan bepalen of het in het coalitieakkoord komt, dat moeten we even afwachten.
Dankjewel Roeland en Suzanne. Succes. Ga zitten weer. Ja. Blijf zitten, mag ook even. Want we moeten niet vergeten, we hebben natuurlijk heel veel nu over dit prachtige initiatief. Hè. Ik bedoel, het gaat over coöperatief wonen van de mensen zelf. Maar ja, we moeten de investeerder en belegger ook niet vergeten. Want die komt toch langzaam wel in het verdomhoekje terecht. Hier staat Ger Postumus, zoon van Tils Postumus. Ja, ik ken jouw vader heel goed.
Ja, hij is gistermiddag gedotterd, dus vandaar dat ik even het woord voor hem doe. Maar goed, het is ook de bedoeling dat ik het uiteindelijk ga overnemen. Dus,
maar jij neemt dan het bedrijf van je vader over?
Uiteindelijk wel, maar hij kan nog wel even door, hoor. Zeker nu hij weer helemaal klaar is eerst. Maar ik doe vandaag even het woord.
En voor de mensen die zeg maar niet weten wat Tils Postumus BV doet, wat
doe je? Nou ja, ik neem aan dat u het wel kent. De bedrijvendokter, grote projectontwikkelaar en... ook weer hele bloeiende jaren achter de rug. Wat dat betreft is de crisis voor ons weer heel echt een cadeautje geweest. Never waste a good crisis, zeggen ze wel eens.
Hoezo dan?
Nou, we hebben weer heel mooi wat cashflow kunnen verhogen. We hebben ook een stukje legacy kunnen realiseren weer. En natuurlijk de pandemievriendelijke horecaconcepten op kunnen bouwen. Het Hapvaripark Meppel hebben we net op kunnen zetten.
Leuk.
Een hele drive-in gebeuren. Gaat heel leuk. Dus.
En je hebt hier voor ons meegeluisterd. Hè? Dat hebben we jou gevraagd. Je komt hier toch niet heel goed uit. Wat vind je van wat je hier hoort?
Ja, nou ja, je ziet het met ledenogen natuurlijk weer aan. Vanuit de burgerij wordt er weer eigenlijk het heft in eigen hand. Op roekeloze wijze zou ik wel willen zeggen.
Ja.
Ik hoor al houtbouw. Nou, er zijn volgens mij niet voor niks naar de middeleeuwen mee gestopt. En leuk groen. Nou, het voorjaar komt er weer aan. Je vervloekt jezelf met het leuke groen. Dus wij van Postumus Vastgoed hebben onderhoudsvrije tuintjes. En nou ja, dat is een hele zorg minder in die zin. Dus ik zou ook vooral willen uitnodigen Postumus Vastgoed. En ja, het boek Trap er niet in, dames en heren, alsjeblieft. Het is weer een roekeloos burgerinitiatief. De burger is toch onwetend, of zoals wij zeggen, ongeïnformeerd en toch te technisch dom als het gaat om de vastgoedwereld.
Ja.
Dus in die zin, je weet niet hoe de hazen lopen en dat maak je als burger aangeschoten wild. In de vastgoedwereld is vertrouwen eigenlijk je grootste vijand. Dus ik zou wel zeggen, doe het niet. En hebben we niks geleerd van de jaren 70, 80. De woongroepen, knallende ruzie om wie wc-papier moet kopen. En is Joke nou van John of van Arie zwanger? Je wist het niet meer. Neem van mij aan, vroeg of laat, je komt keihard tegenover elkaar te staan. Je coöperatiegenoten, het zijn je vrienden niet, het zijn je vijanden. Nou ja, als het dan toch moet...
Je hebt een oplossing heb je eigenlijk hiervoor.
Wij willen vanuit de Postumus Vastgoed hebben wij een mooie dienst ontwikkeld. Postumus Negotiate. Wij gaan, u kan ons inhuren om een keihard te onderhandelen in de inspraak en vergaderingen, et cetera. Om keihard voor u, voor uw belang op te komen in die coöperatie. Wilt u een extra balkon? Of zegt u, nou, laat die glazen wasser op woensdag komen in verband met mijn nachtdienst op dinsdag. Wij zijn niet uit de vergadering weg voordat we het voor u gerealiseerd hebben. Nogmaals, het zijn je vrienden niet, het zijn je vijanden. En nou, dus in die zin, die dienst willen we aanbieden.
Goed, en dat is nu ook al te lezen op jullie website, denk ik. Hè? Dat biedt jullie vanaf nu meteen
alles
aan.
Alles is te lezen. En voor hen die denkt van, nou, is dan de lol er niet een beetje af binnen de groep? Nou, dan wil ik nogmaals wijzen op Postumus, het reguliere Postumus vastgoed, om gewoon een regulier particuliere huur in te gaan.
Hey, dankjewel. Goed dat je dit even voor ons hebt gedaan en dat toch ook weer even tegengeluid hebt laten horen waarom
heel graag,
eigenlijk
heel graag.
Beleggen. Dankjewel, Ger Postumus.
Ja, voordat we gaan afsluiten wil ik nog wel even zeggen, mocht u toch, ondanks deze wijze woorden van de heer Postumus, toch denken, ik wil anders gaan wonen, of ik wil in ieder geval gaan nadenken over hoe ik anders kan wonen, dan is er vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp. En daar is een open oproep binnen, Anders Werken aan Wonen heet die. Er liggen hier ook een paar van die flyers. En daar kan je een voorstel indienen en 15 van die voorstellen worden dan gehonoreerd voor een bedrag van €30.000, ook om het voorstel verder uit te werken. En dat kan gaan om wooncoöperaties, maar ook om bestaande initiatieven die je verder uit wilt werken en verder wilt uitzoeken. Ja. Dus mocht je toch nog wat hoop hebben, dan kan je hier in ieder geval ook wat geld vinden om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, dan zijn wij klaar met deze aflevering van Linkse Mannen Lost Het Op. We zijn terug al heel snel op 8, 9 en 10 maart met een speciale Linkse Mannen Lost Het Op. Die heet College van BNW. College
Bram
van
en Wilbert.
Bram en Wilbert. Die gaan over de Groningse gemeenteraadsverkiezingen elke avond tussen 9:30 en 9:30 live vanuit het nieuwe koffiestation.
Ja, krijgen we morgen bevestiging of dat zo is. Maar daar gaan we nu vanuit. Het is in ieder geval gezegd.
En dan gaan we praten over grote thema's. Niet met politici, 100% politici vrij, maar wel met andere experts. Roelen van der Schaaf gaat u daar gelukkig zeker niet zien.
Nee. Eindelijk. En we hebben elke keer een Amsterdammer in residence. Ja, want die ook misschien goed om te weten.
Ja, heel goed. Dus daar kunt u alles over lezen op de website van Platform Glas. Dat is dus 8 maart zo. Tot zover. Moedig voorwaarts allemaal. Dank u wel.
Bedankt.
Is er een parallel te trekken tussen koeien en politici?
De linkse mannen lossen het op.
Komt er dan echt een nieuwe financiële crisis aan?
De linkse mannen lossen het op.
Ik heb gelezen dat er iemand in de hoek stond te pissen, dat er flessen wijn zijn gejat.
De linkse mannen lossen het op.
Wordt u gewaarschuwd voor loslopend vee?
De linkse mannen lossen het op.
We zoeken deze man in verband met een inbraak. Weet u wie de inbrekers zijn of heeft u ze misschien gezien?
De linkse mannen lossen het op.
Hallo, hallo. Welkom bij
De linkse mannen